Goedemorgen, zusters en broeders. Welkom in deze dienst. Voorgaat dominee Johannes van der Weer. Hartelijk welkom. Aan het orgel speelt Philip Kimo. De kansenbloemen hadden we gedacht voor Gerbig Rietema. De collecte in het voorspel van het slotlied is voor de Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland. En dan hebben we het met name over de bouw van een nieuwe ontvangstruimte in Witmarsum voor groepen die Pinium in Witmarsum bezoeken. En als het goed is, dan gaan wij daar op 13 juli zelf ook heen. De activiteiten van de komende stille week. Maandagmiddag repeteert het koor hier. Woensdagavond komt de quiltgroep bijeen. Op Witte Donderdag is er om 19:30 een korte viering voorbereid door de 30-plus groep. Op Goede Vrijdag om 19:30 vieren we avondmaal met dominee Klaas van der Werf. En op Stille Zaterdagavond om 19:30 is er een korte viering als onderdeel van de paascyclus. In volgende week, zondag, gaat voor, dat is dus met Pasen, gaat dominee Klaas van der Werf voor. Na het aansteken van kaas zingen we zo mogelijk staande van lied 435, de coupletten 1 en 2. Ik wens ons allen een goede dienst.
Voor de stille week waar van alles te doen is, indachtig wat er in de wereld gebeurt, veraf en dichtbij. Verschrikkelijke dingen in Oekraïne, vreselijke dingen in Gaza, Jemen enzovoorts. Vult u maar in. We worden er niet vrolijk van. En dan verzuchten we, grote God, nergens te zien en alleen in stilte te horen. Niet aan te raken, niet vast te houden. Heel de wereld nog te klein om u te bevatten. En wij vragen u, laat uw zon opgaan in ons samen zijn. Regen uw weldadige woorden in ons hart. Vul ons met de overvloed van uw liefde die gij toont in hem die genoemd wordt uw zoon, die ons roept voor uw wolkentroon. Wij zingen Psalm 119, vers 1 en 2.
Telkens opnieuw dat wij leven ontvangen om samen te leven.
door uw geest die leven weet. Gij die hart en ziel zijt van ons leven, laat uw liefde bepalend zijn voor al ons doen en laten en help ons te ontdekken wat het nu en hier betekent. Het voetspoor van hem die genoemd wordt uw zoon te volgen. Uw wil te laten geschieden en niet onze eigen wil voorop te stellen en liefdevol te handelen en anderen te leren handelen in uw naam door Jezus Christus onze Heer. Amen. We zingen gezang 601. Zee en van de rivier tot aan de uiterste einden der aarde. Bijna een beladen tekst met alles wat daar tegenwoordig mee gedaan en gezegd wordt, maar dit is de originele Bijbeltekst. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de rivier tot aan de uiterste einden der aarde. Laat dat een tegenwicht zijn voor het misbruik van woorden door allerlei actiegroepen. Gezang 438, de versen 1, 2 en 4.
Geworden is. Hij gaat naar Bethanië met de 12.
volgende dag, als ze Betania uit zijn gegaan, krijgt hij honger. En als hij een vijgenboom ziet van verre, die bladeren heeft, gaat hij daarheen in de hoop iets te vinden. Maar hij vindt niets, enkel bladeren. Het is de tijd niet voor vijgen. En als antwoord zegt hij tot die boom: nooit meer, tot in eeuwigheid niet, zal er nog iemand eten van jouw vruchten. En zijn leerlingen horen dit en ze komen in Jeruzalem. En hij gaat het heilige binnen en begint de kooplieden en kopers het heilige uit te drijven. Hij gooit de tafels omver van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers. Hij laat niet toe dat iemand voorwerpen door het heilige draagt. En hij onderwijst hen en spreekt: geschreven staat, mijn huis zal worden geroepen een huis van aanbidding. Maar jullie hebben er een roversol van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden horen dat en zoeken naar een gelegenheid om hem verloren te doen gaan. Ze vrezen hem, want heel de menigte is in de greep van zijn onderwijs. En als het laat geworden is, gaan ze naar buiten, de stad uit. Lied 440, de versen 1, 3 en 4. Het evangelie van Marcus beschrijft die laatste week van dag tot dag. Het dramatische scenario van dag 1 hebben we horen voorlezen. En beide dagen die eindigen met de mededeling dat het laat is geworden en dat Jezus met de 12, met zijn leerlingen, de stad uitgaat. Ze brengen de dag niet door in Jeruzalem, maar in Bethanië, waar een vriend van hen woont, Simon de Melaatse. Bethanië, Beth Ani, betekent het huis van de armen. En Simon de Melaatse, dat is zo'n armen. Daar houdt kennelijk Jezus zich bij voorkeur op, onder de armen en onder de Melaatse. Daar is hij op zijn plaats, meer dan in die grote stad waar al die mensen naar op weg zijn. Die grote stad die Hamakom genoemd wordt, de plaats Mokum. Maar in die plaats daar wonen de grootgrondbezitters en de leden van de priesterkast. En overdag bedrijven ze politiek, kwalijke politiek, uitbuiterspolitiek en 's nachts dan geven zij zich over aan drinkgelagen daar in Mokum. Het feest van Pasen, dat is nabij, het feest van de uittocht, het feest van de bevrijding. Niet zomaar bevrijding in het algemeen, nee, bevrijding uit het slavenhuis, uit een leven van harde dienst onder een hardvochtig en imperiaal regime. En dat feest, dat wordt eigenlijk al sinds mensenheugenis ieder jaar gevierd en dan trekken drommen pelgrims naar Jeruzalem die de straten van en de stegen van de stad bevolken. En dat is een reden voor de Romeinse autoriteiten om extra alert te zijn, want mensenmassa's die kunnen op drift raken en dan is er geen houden meer aan. En dan wordt het tempelplein als destijds het Tahrirplein in Cairo of soms het Museumplein in Amsterdam. Een volksoproer. Tijdens die dagen van Pesach, als de roep om vrijheid klinkt, daar zijn die Romeinen uiterst beducht voor. Dat vrezen ze, want ze weten dat de vlam heel makkelijk in de pan kan slaan. En de opperste gezagdrager namens Rome en Judea, gouverneur Pontius Pilatus, die resideerde, die woonde niet in Jeruzalem, maar die zat in Caesarea Maritima, aan keizerijen aan zee. En als Pesach nadert, dan trekt hij naar de hoofdstad met troepen soldaten in zijn gevolg om de in Jeruzalem gelegen de garnizoenen te versterken en zo mogelijke onlusten die er toch altijd op de loer liggen in de kiem te smoren. Dat doet hij al jaren. Dat is voor de inwoners van Jeruzalem de jaarlijkse intocht in Jeruzalem. Pontius Pilatus die met veel machtsvertoon de stad binnenkomt. De schrijver van het Marcus-evangelie, die moet hiervan op de hoogte geweest zijn. En wat doet hij? Wat bedenkt hij? Hij bedenkt een tweede intocht. Naast die van Pontius Pilatus bedenkt hij de tweede intocht, die van Jezus en van zijn leerlingen. En zo trekken er dan naar verluid twee processies naar Jeruzalem op een lentedag, waarschijnlijk in of ergens rondom het jaar 30 van onze jaartelling. De ene, dat is een boerenprocessie met lopende mensen en met ezels en met eenvoudige kleding. En de andere, dat is een keizerlijke processie met paarden en veel machtsvertoon en wapengekletter en laarzen gestampt. Vanuit het oosten rijdt Jezus op een ezel de berg van de Olijven af, terwijl hij toegejuicht wordt door zijn volgelingen, door al die mensen die uit alle hoeken en straten van het land zijn gekomen om hem te luisteren, naar hem te luisteren, omdat ze van hem gehoord hebben, omdat hij afkomstig is uit een boerendorp, uit Nazareth in het noordelijk gelegen Galilea. En de meeste van zijn volgelingen, de meeste van zijn leerlingen zijn boeren en vissers. En aan de andere kant van de stad vanuit het westen rijdt Pontius Pilatus niet op een ezel, maar op een paard Jeruzalem binnen. Aan het hoofd van een kolonne keizerlijke cavalerie en soldaten. En de processie van Jezus die proclameert het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God. En die van Pilatus demonstreert de macht van het imperium Romanen. En die twee processies die belichamen het centrale conflict van die week tot aan Pesach, die uiteindelijk zal leiden tot de kruisdood van Jezus. En zoals Marcus de intocht van Jezus beschrijft, is het eigenlijk een soort van anti-intocht. De binnenkomst van een tegenbeweging, zeg maar gerust een politieke demonstratie. De betekenis van die demonstratie is zonneklaar, want er wordt gezinspeeld op een visionaire passage uit het boek van Zacharia, de profeet, zoals we aan het begin van de dienst hebben gelezen. Mensen die worden herinnerd aan die woorden: jubel luid, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem, zie, jouw koning komt naar je toe, rijdend op een ezel. En wat voor een koning. Hoe anders dan koningen zijn, hoe anders dan de keizer van de Rome en zijn zaakwaarnemer Pontius Pilatus. Deze koning is een rechtvaardige, een bevrijder, geen onderwerper van mensen. Hij is een vernederde, door grootmachten neergebogen. En wat dan volgt bij monden van God, de God die bevrijdt? Ik zal wegvagen de strijdwagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem. En weggevaagd wordt de boog van de oorlog. Geen vernietigingswapens meer, geen soldaten op paarden. Uit het Joodse land en uit Jeruzalem zal de oorlog worden uitgebannen. En hij, de koning, spreekt vrede voor de volkeren. Shalom. Vrede ook in de betekenis van heelmaking, heelwording, verzoening. Alles wat kapot gemaakt is, en dat is nogal wat, dat zal worden hersteld. En de koning van die vrede, die komt rijdend op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Jezus die kende die woorden. Jezus had die profetie van Zacharia ingedronken. En Jezus zei: het wordt tijd dat het gebeurt. Laat ik het doen. Hij komt niet hoog te paard zoals koningen en keizers en semitsaren, de Don Quichots van onze dagen. Maar hij komt als Sancho Panza, zittend op een ezelsveulen. En dan denk ik, probeer daar nou maar eens een ruiterstandbeeld van te maken. Het is alsof de president van Amerika zijn reusachtige gepantserde limousine heeft ingeruild voor een Fiat Panda. Deze koning die wordt toegezongen, de koning van de vrede op zijn ezel, met die woorden uit Psalm 118. Geprezen de komende in de naam van de Heer. Het lied waarmee jaarlijks de pelgrims ter gelegenheid van Pesach worden begroet door de bewoners van de stad. En dan gaat hij de stad binnen, het heilige in de tempel. En hij kijkt goed om zich heen. Nog niet eerder was hij in Jeruzalem. De evangelische schrijver Lucas die zegt van wel dat hij daar als kind kwam, de 12-jarige Jezus in de tempel. Maar dat is Lucas. Wij luisteren vandaag naar de beschrijving van Marcus. Jezus gaat de tempel binnen. Wil hij zich misschien een oordeel vormen over alles wat zich daar afspeelt in dat heilige? Het heeft wel iets van een toeristisch intermezzo. Het verhaal van de intocht gaat uit als een nachtkaars, las ik van de week in een commentaar. Jezus verlaat de stad. Hoe? Nog steeds op die ezel? Staat er niet. Maar hij gaat in ieder geval wel naar het armenhuis Betanië, om daar de nacht door te brengen bij Simon de Melaatse. De kaars van die triomfantelijke intocht in Jeruzalem wordt uitgeblazen. Wie mag de gast zijn in uw tenten, wonen zelfs in uw huis? Het huis van de Heer. Zo wordt in de Joodse schrift het heilige, de tempel doorgaans genoemd. Daar gaat Jezus naartoe de volgende dag om er een politieke daad te stellen. Doorgaans zijn we als de dood om in de kerk over politiek te spreken, maar we doen het toch maar even. Zou hij dat hebben overwogen toen hij een dag eerder in het heilige alles goed bekeek? Waarom doet hij dat, die tafels omvergooien, die tafels van de geldwisselaars en die stoelen van de duivenverkopers? Waarom die infrastructuur buiten werking stellen en het hele tempelbedrijf van dat was het platgooien? Omdat die Romeinse bezettingsmacht zich er misschien meester van gemaakt had. De Romeinen benoemden de hoge priester en hij en de overige priesters collaboreerden met de Romeinen. En daar hadden ze veel baat bij, politiek en financieel. En het ene ondersteunde het andere en je hield het hele volk toch een klein beetje in bedwang op die manier. Bezetting en collaboratie vormen een onlosmakelijke twee-eenheid. Wij weten dat uit onze eigen geschiedenis van 1940-45. En hier komt Jezus tegen in het geweer. En hiermee bezegelt hij zijn eigen lot. Het heilige, een rovershol. De hoge priesters en de schriftgeleerden, die van de hoge priesters, die hoorden dat. Het raakt hen, het maakt hen ongerust, het maakt hen zenuwachtig. En dan gaan ze zoeken naar de gelegenheid om hem verloren te doen gaan. De kaarten die zijn geschud, het oordeel is geveld. En van nu af bevinden Jezus en de hoge priesters zich op ramkoers. En Rome heeft de lachende derde, want die vindt het al lang prima wanneer zij van het volk elkaar afmaken. Maar nou even een pas op de plaats. Want het evangelie van Marcus zegt heel precies wie er verantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus. Niet de Joden, maar de Romeinen en de met Rome collaborerende priesterkasten. Niet het Joodse volk. De menigte, zo zegt het verhaal, was op de hand van Jezus, maar die was in de greep van zijn onderricht. En dat maakt Jezus tot een gevaar voor de gevestigde macht. Wie weet zou hij een opstand ontketenen in die dagen van het feest van de bevrijding. De lont lag heel dicht bij het kruisvat. Laat ons bidden voor de ongelovige Joden, opdat onze God en Heer de sluier van hun harten wegnemen. En opdat zij Jezus Christus onze Heer mogen erkennen. Zo werd sinds 1570. Tot aan paus Johannes de 23ste op Goede Vrijdag in de Rooms-Katholieke Kerken gebeden. En in 1960, dus 400 jaar na dato, schrapte Johannes de 23ste het ongeloven uit dit gebed. En in de aanloop naar het Tweede Vaticaans Concilie schreef hij een ander gebed, vol schaamte en vol historisch schuldbesef. Wij beseffen thans, zegt hij, dat onze ogen gedurende vele eeuwen zo blind zijn geweest dat wij niet meer in staat waren de glorie van uw uitverkoren volk te zien, nog op zijn gelaat de tekenen van de voorrang van onze broeder te onderscheiden. Wij zijn tot het inzicht gekomen dat op onze voorhoeden, op voorhoofden het Kaïnsteken geschreven staat. Eeuw na eeuw was onze broeder Abel het bloed en tranen om onze wandaden, doordat wij uw liefde vergeten waren. Vergeef ons de vloek die wij in ongerechtigheid over hun Joodse naam hebben gebracht. Vergeef het ons dat wij u in hen, in hun vlees, ten tweede male hebben gekruisigd. We wisten niet wat we deden. Heer, laat ons omkeren op de slechte wegen die wij in de geschiedenis en in de kerkgeschiedenis gingen. Laat onze omkeer bestaan in een concrete vernieuwing. Mogen de vrede van God die ons leven en ons denken bewaart, onze harten vervullen. Kijk, dat schreef paus Johannes de 23ste, de kleine man die alleen al hierom zo ongelooflijk groot was. Op 15 oktober 1963 nam het Tweede Vaticaans Concilie een verklaring over de Joden aan, waarin de volgende passage voorkomt. Hoewel de leiders van de Joden en hun medewerkers hebben aangezet dat de dood van Christus, toch kan datgene wat geschieden tijdens zijn lijden niet aangerekend worden, nog aan alle toen levende Joden, zonder onderscheid, nog aan de hedendaagse Joden. Hoewel de kerk het nieuwe volk van God is, mogen toch die Joden niet beschouwd worden als verworpen door God, nog als vervloekt, zoals men dit afleidde uit de schriften. Meester Abel Herzberg las deze tekst met juridische ogen en hij concludeerde niet eens een vrijspraak, maar gratie. De Joden worden ontslagen van rechtsvervolging. En dat is natuurlijk ontegenzeggelijk een enorme verbetering, maar er zijn nog steeds heel veel vragen bij die concilieverklaring te stellen. Hoezo het nieuwe volk van God? Hoezo hebben de Joodse leiders aangezet tot de dood van Jezus? En wat moeten we vandaag de dag met de zinsnede zoals men dit afleidde uit de schriften? Hoe moeten we die verstaan? Hadden die schriften het mis? In welke schriften precies? Of welke schriften? En de uitleg van wie, wanneer? Of zijn de schriften in de loop van de katholieke eeuwen al door anti-Joods en dus verkeerd uitgelegd? En tegenover al die gruwelijke misvattingen die eeuwenlang de Joden in een hoek en maar al te vaak in de verdomhoek hebben getrapt, vandaag in dit huis, bij jullie hier, in deze doopsgezinde gemeente, dit verhaal van Jezus. Het verhaal van een levende, een leraar, koploper op weg naar een nieuwe wereld, trouw aan zijn eigen Joodse traditie, toegewijd met hart en ziel aan de Torah, aan de Joodse levensleer, die wij hebben leren betitelen als de wet. We zouden hier deze morgen niet bijeengekomen zijn als hij er niet geweest was, en als hij geen leerlingen had gekregen zoals Marcus, en als wij ons niet bereid zouden hebben verklaard om in dat spoor hem te willen volgen en ook leerlingen te worden. Waar wij voor staan, zusters en broeders, op deze Palmzondag, vat samen waar hij voor stond en waar wij onze opdracht in het leven in herkennen. Simon de Melaatse, hem moest recht worden gedaan en Jezus deed het. De vluchteling, de arme, doe hen recht. De slachtoffers van het beleid van onze regering, in zaken welke affaire dan ook, doe hen recht. De Groningers, verderop in de provincie, doe hen recht. Weduwen, wezen, onderdrukte, nabestaanden van de mensen van de slagvelden van Oekraïne en Rusland. Nabestaanden en mensen van die slachtoffers van die verschrikkelijke, onbeschrijfelijke toestanden in Gaza. Doe hen recht. Doe recht op die plaatsen waar dingen gruwelijk scheef zijn gegaan. Dan doe je de Torah recht. Dan doe je God recht. En dan laat je Jezus tot zijn recht komen. En zo mogen het zijn. Zusters en broeders, alsjeblieft, zeg hierop amen. Laat ons bidden. Gezegend zijt gij, Heer onze God, die ons gegeven heeft een mens te zijn op aarde. We bidden u voor alle mensen die in de wereld van vandaag leven, maar die het niet zien of die niet meer willen leven. Of voor wie de toekomst onzeker is. Dat ze uw aanwezigheid mogen ervaren in de aanwezigheid van anderen. We bidden u voor alle die zoveel willen, maar soms zo machteloos staan met open vragende handen. Dat zij uw kracht mogen ervaren om toch te kunnen doen wat ze willen en wat nodig is. We bidden u voor alle mensen die direct of indirect slachtoffer zijn geworden van zinloos geweld. Dat zij de kracht krijgen om verder te gaan met hun leven. Dat zo geschonden is vanuit het besef dat u net zoveel pijn lijdt over dit zinloze geweld. We bidden u voor allen die strijden om zinloos geweld om te vormen naar een zinvolle ontmoeting. Dat u hen de kracht geeft om zachtmoedigheid en liefde op te brengen. We bidden u voor alle mensen van vandaag die bang of erg verdrietig zijn, die ziek of eenzaam zijn. Voor de mensen in alle landen zonder vrijheid, zonder banden. Dat ze troost mogen vinden in uw woord en ook bij andere mensen. We bidden u voor alle kinderen, onze toekomst, want we maken ons soms zorgen over wat hen allemaal kan overkomen. Verdwijning, ziekte, geweld. Dat zij en de ouders en grootouders toch het vertrouwen mogen hebben en houden dat hun namen geschreven staan in de palm van uw hand. Wij bidden u voor deze wereld van vandaag, dat zij niet eronder gaat door bruut geweld of loze haat. Maar dat wij ook het mooie en het goede mogen zien, zodat we ook nog kunnen bidden, Heer, we danken u voor die wereld van vandaag. Lof voor u, God, als we vragen, maak ons ontvankelijk voor uw stilte. Verdrijf met uw licht onze duisternis. Doorbreek de bankring van ons falen. Dat de weldaad van uw huis ons ook in ons eigen huis vervult. Dat uw heil ons omringt. God van Israël, de woestijn is het trefwoord voor onze samenleving. Het holst van de nacht. Een omschrijving van ons bestaan. En we vragen u, leid ons door die woestijn en wek ons op uit het holst van de nacht, zoals gij het uw volk Israël gedaan heeft. Vader van Jezus, we zoeken naar richtlijnen en we speuren naar wegen en verdwalen telkens opnieuw. Maar we vragen u, wil de schriften voor ons blijven openen, zoals u het gedaan hebt voor de reiziger naar Emmaus, omdat wij dwaalwegen verlaten en de heilwegen van een nieuw leven inslaan. Hoeder van deze gemeente, we hebben ons te vast genesteld bij de vleespotten van Egypte. We beseffen te weinig hoe u in uw bezig zijn met mensen heel de schepping richt op de komst van uw rijk. En we vragen u, maak ons tot mensen die gericht zijn op de vredestad die komen gaat. En schenk ons vrouwen en mannen die ons bij de hand nemen als we onderweg zijn naar uw toekomst. En zo bidden wij met de woorden die Jezus zelf ons leerde. En hij bad, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We zingen onze slotzang, gezang 435, de versen 3 en 4. En onder het voorstel daarvan zal de collecte ondergaan. Amen dat met gezang 425.